Paulus beschrijft in het eerste hoofdstuk van Romeinen de neerwaartse spiraal van de zonde. De neerwaartse spiraal begint wanneer mensen God verwerpen, vervolgens hun eigen idee hebben over wat God zou moeten zijn en doen en vervallen vervolgens in allerlei zonden. In Romeinen 1 vanaf vers 26 lezen we: daarom heeft God hen losgelaten en ze zijn hun slechte begeerte in de baas geworden. Het is zelfs zo erg dat de vrouwen zich van een natuurlijk seksueel leven hebben afgekeerd en op tegennatuurlijke wijze met elkaar omgaan. En met de mannen is het al even erg. Die willen niets meer weten van een natuurlijke seksuele omgang met vrouwen, maar branden van begeerte naar elkaar. Mannen die schandelijke dingen doen met andere mannen. Zij ondervinden in hun diepste wezen de gevolgen van hun afdwalen van God. Omdat zij niets van God willen weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Zij zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, houden zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, ongevoelig en genadeloos. Ze weten dat God dit niet kan toestaan, want wie zoiets doet, die verdient de eeuwige dood. Maar toch doen ze het. Erger nog, zij vinden het prachtig als anderen eraan meedoen.
Zij ondervinden in hun diepste wezen de gevolgen van hun afdwalen met God. Van God. Omdat zij niets van God wilden weten, heeft God hen overgelaten aan alles wat in hun verdorven gedachten opkomt. Zij gaan zich te buiten aan allerlei onbehoorlijke dingen. Ze zitten vol onrechtvaardigheid en misdaad, vol hebzucht, kwaadaardigheid en jaloezie. Ze zijn uit op moord, ruzie, list en bedrog. Gemeen als ze zijn, horen zij van roddel en kwaadsprekerij. Zij haten God. Het zijn brutale, verwaande opscheppers. Ze weten altijd wel iets slechts te bedenken en zijn hun ouders ongehoorzaam. Ze zijn onverstandig, onbetrouwbaar, ongevoelig en genadeloos. Zij weten dat God dit niet kan toestaan, want wie zoiets doet, verdient de eeuwige dood. Maar toch doen ze het. Erger nog, ze vinden het zelfs prachtig als anderen daaraan meedoen. Dat is nogal een opsomming van zonde en slechte gewoonten, zo vroeg op de ochtend. Richt Paulus zich hier op ons? Richt Paulus zich hier op de gemeente of een specifieke doelgroep? Nee, volgens mij niet. Paulus beschrijft hier in het algemeen de neerwaartse spiraal van de zonde die de mensheid treft vanwege de zondeval. We lezen door in Romeinen 2 met deze informatie als context in het achterhoofd. Maar ook alle andere mensen treft dit oordeel. Want wie zegt dat dergelijke mensen streng gestraft moeten worden, veroordeelt daarmee zichzelf. U doet immers dezelfde dingen. Wij weten dat God rechtvaardig oordeelt. Hij geeft ieder die zulke dingen doet een rechtvaardige straf. Of denkt u misschien dat u, die anderen veroordeelt, voor de dingen die u zelf ook doet, Gods straf zult ontlopen? Bent u dan niet blij dat God zoveel liefde toont en trouw en geduldig is? Begrijpt u niet dat hij zo lang met zijn straf wacht om u de kans te geven met de zonde te breken? Maar nee, u blijft hardnekkig weigeren uw leven te veranderen. Het is uw eigen schuld als de toorn van God u treft op de dag van het rechtvaardige oordeel. Als hij de wereld oordeelt, zal hij ieder geven wat hij verdient. Hij geeft eeuwig leven aan hen die geduldig de wil van God doen, op zoek naar de glorie en eer van het leven dat nooit eindigt. Maar anderzijds zal hij zijn strenge straf laten neerkomen op hen die alleen maar aan zichzelf denken en die in plaats van zich aan de waarheid te houden, onrecht doen. Wie liever kwaad doet, zal vreselijke pijn en ellende te verduren krijgen. Dat geldt voor iedereen, niet alleen voor de Joden, maar voor alle mensen. En wie het goede doet, zal door God verhoogd worden en zal vrede ervaren. Ook dat geldt niet alleen voor de Joden, eveneens voor alle mensen, want voor God zijn alle mensen gelijk. Hoeveel mensen hadden vanochtend een oordeel klaar toen ik die opsomming deed uit Romeinen 1, met al die zonden en al die slechte gewoonten? Als je al die slechte gewoonten en zonden hoort, dan ben je heel snel geneigd een oordeel te vormen. Een oordeel in de zin van, dat zijn echt hele slechte zonden. Hele slechte dingen. Of misschien zelfs wel, dat zijn echt hele slechte mensen. Ik wil jullie iets vertellen vanuit mijn eigen ervaring. Een tijdje geleden moest ik voor een cursus voor mijn werk naar Amsterdam. 6 dagen op en neer vanuit Den Bosch naar Amsterdam. Ik reisde met de trein. Ik stapte op in Den Bosch. Ik stapte uit op Amsterdam Centraal. En ik stak daar het stationsplein over. Drukke straat. Het centrum in. Ik moest ongeveer een kwartiertje lopen naar de cursuslocatie. Lekker zo langs de grachten. 'S Ochtends vroeg. Een wandelingetje is best lekker. En ik wist Amsterdam. Ik ken het niet heel goed. Maar ik weet wel bepaalde plaatsen die ik beter kan ontwijken. Goed, 's ochtends vroeg, ik begin aan mijn wandelingetje van 15 minuten. En het was nog niet zover, ik draaide de eerste hoek om. En toen kwam die frisse lucht van Amsterdam al tegemoet. Die frisse lucht van wiet. En om de 100 meter werd ik verblijd met een nieuwe adem van wiet. En ik kwam op de cursuslocatie aan, chill. Ik was echt relaxed. Het duurde ongeveer een uur voordat ik me kon focussen op datgene waar ik voor kwam, voor de cursus. Het visitekaartje van Amsterdam, noem ik het maar even. Die fijne lucht. Vrijheid, blijheid. Nou, ik voelde me op dat moment eigenlijk helemaal niet zo vrij, want ik had niet de keuze of dat ik dat nou wilde of niet. Ik kreeg het gewoon gratis en voor niks toegediend. 'S Avonds wandelde ik hetzelfde verhaaltje langs de grachten met al die luchtjes weer terug naar het station. De volgende ochtend, hetzelfde verhaal. En 's avonds was ik iets later. Het was 7 uur dat ik naar huis ging, weer naar het station. Ik was wat gehaast, want ik moest mijn trein halen. Ik wilde een beetje op tijd thuis zijn. Dus er gingen al wat lampen aan. Totdat ik op een gegeven moment zag. Ik denk, hé, daar gaan een aantal rode lampen aan. Ik dacht, ik ben hier toch echt al 3 keer langs gelopen. Het is me echt niet opgevallen dat ik hier door deze wijk liep. Ik denk, gezellig, langs de grachten, maar daar stonden dus lampjes aan met een grote raampartij. Ik denk, oh, daar wil ik niet heen, niet langs. Ik wil kiezen dat ik er langs ging, maar ik moest naar mijn trein, ik had haast. Dus ik dacht, oké, ik loop door, blik op recht vooruit en alles negeren wat hier gebeurt. Maar goed, je ogen zien meer, hè, als ik mijn handen zo beweeg, dat zien mijn ogen. Dus ik zag een dame achter de raampartij bewegingen naar mij maken van, kom. Maar ik dacht, loop door. Wederom een visitekaartje van Amsterdam. Of je het nu wil of niet, je loopt er tegenaan. Weer vrijheid, blijheid. Ik had de keuze op dat moment niet echt. Maar goed, de volgende dag, ik wist wel waar ik niet heen moest lopen. Dus ik ben de andere kant op gelopen. Maar opnieuw, koffieshop hier, koffieshop daar. Ik heb ze niet kunnen tellen, zoveel. Dus die tweede dag dat ik een andere route koos en opnieuw geconfronteerd werd met verschillende dingen, werd ik echt boos. Ik werd echt boos dat ik dacht, oh, wat een zonde hier in deze stad. Wat een slechte mensen. Ik had zoveel veroordeling naar die mensen toe. Dat is echt, ik was echt boos geworden. Maar niet veel later, echt niet veel later naar die gedachte, sprak de Heilige Geest tot mij. En hij liet mij weten dat God die mensen lief heeft. Dat hij de zonde haat, maar de mensen lief heeft. En toen schrok ik wel even van het oordeel dat ik had over die mensen. En ik moest inderdaad bekennen. Oké, de zonde mag ik haten, maar de mensen, die heeft God lief. Ik moet ze niet veroordelen. Dat is niet aan mij. Hoe snel hebben we als mensen een oordeel klaar over anderen? Ik betrap mezelf er vaker op. Ook in hele kleine dingen soms. Hoe kijken we aan tegen mensen die bijvoorbeeld nog geen christen zijn? Vorige week sprak Matthijs Vlaardingenbroek en die had ook een prachtig voorbeeld. Hij vertelde over een vrouw die bij hun in de gemeente kwam. En die vrouw was niet gelovig, maar ze kwam wel graag naar de gemeente. Ze vond het prachtig daar. Ze vond het leuk, ze vond het gezellig, ze was graag onder die mensen. Maar ze geloofde niet. Ze wilden graag een taak doen. Matthijs zei, prima, je mag bijvoorbeeld de broodjes smeren, 's ochtends vroeg. Matthijs die sprak op een gegeven moment op een ochtend over gebed. En toen kwam die vrouw dus naar Matthijs toe. En die vrouw die zegt, nou, elke avond praat ik met mijn overleden man. Is het goed dat ik ook elke avond met God spreek? Ja, zegt Matthijs, dat is prima. Zonder een oordeel te hebben over haar zonde. Hij had ook kunnen zeggen, ja, maar dan moet je wel stoppen met het praten met je overleden man. Of ja, dan moet je wel stoppen met al die andere dingen. Nee, hij had verder geen oordeel. Hij zei, ja, natuurlijk, je mag praten met God. Matthijs en de mensen in die gemeente, die hadden geen oordeel klaar voor die vrouw. Ze moest niet eerst van alles doen om onder het oordeel van de mensen uit te komen. Ze mocht gewoon zichzelf zijn. Ook God, die veroordeelde haar niet. God zag haar persoon en ging dus met zijn grote liefde met haar aan de slag. En langzaam, stap voor stap, veranderde hij haar en ging ze in God geloven. Zoals u begrijpt, de boodschap vanochtend gaat over oordelen. En ik wil nog een aantal versen lezen uit Matthäus 7. Matthäus 7, vers 1. Oordeel niet, opdat u niet geoordeeld wordt. Want met het oordeel waarmee u oordeelt, zult u zelf geoordeeld worden. En met welke maat u meet, zal er bij u ook gemeten worden. Waarom ziet u wel de splinter in het oog van uw broeder, maar merkt u de balk in uw eigen oog niet op? Of, hoe zult u tegen uw broeder zeggen, laat toe dat ik de splinter uit uw oog haal, en zie, er is een balk in uw eigen oog. Huichelaar, haal eerst de balk uit uw eigen oog, dan zult u goed kunnen zien om de splinter uit het oog van uw broeder te halen. Misschien is het goed even de definitie van het woord oordelen duidelijk te krijgen. Eén kant van oordelen is dat het te maken heeft met van mening zijn. Ofwel een oordeel over iets of iemand hebben. En door de redenering kom je tot een conclusie. En daar wil ik het vanochtend eerst over hebben. We weten dat de Bijbel zonde veroordeelt. En wij mogen ook op basis van wat we in de Bijbel lezen een oordeel hebben over bepaalde dingen. Of dat iets goed is of dat iets fout is. En daarmee mogen we ook komen tot een veroordeling van zonde. Maar het is niet de bedoeling dat we op basis van deze conclusies komen tot een oordeel of een veroordeling van een persoon. Stel je voor, er is iets niet goed in het leven van een ander. Het gaat om een zonde of een fout van iemand. Of misschien doet iemand iets waarvan jij vindt dat het fout is. Het hoeft niet per se te betekenen dat het ook een zonde is. Hoe ga je daar dan mee om? Hoe reageren we naar die persoon? Hoe reageren we naar andere mensen? We hoeven soms maar iets kleins te horen en we hebben onze conclusies al klaar. En we houden er heel erg van om met anderen daarover te spreken. En we gaan ook op een andere manier met zo'n persoon om. Of we negeren die persoon, of we lopen eromheen, of we behandelen die persoon als minder. Over oordelen gesproken, ik heb een heel mooi voorbeeld. Frits, onze broeder Frits, hij is er vanochtend niet. Die kwam, meestal in zomertijden komt hij wel eens met een tas, een boodschappentas vol bierflesjes binnen. En je hoort dat, klink, 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 en dan gaat hij zitten. En dan worden er soms wel eens bierflesjes uitgehaald om even iets uit de tas te kunnen halen. En ik weet zeker dat verschillende mensen gedacht zullen hebben, wat een dronkenlap. Of wat een onbeschofte man om die bierflesjes de kerk mee in te nemen. Maar kijk nu eens niet naar die flesjes, maar kijk nu eens naar de persoon. Als je Frits vraagt hoe het zit, zal hij zeggen dat hij op weg van zijn huis naar de kerk toe die bierflesjes langs de weg heeft opgeraapt. En dat hij een natuurgebied is ingegaan om dat op te ruimen, om dat vervolgens in te gaan leveren voor statiegeld. Dus hij ruimt het op en hij vangt er wat voor. Sorry?
En statiegeld
doet hij dan ook nog in de collectebond. Zo. En daar staan we dan met ons oordeel. We letten soms veel te vaak op wat anderen wel of niet doen. Hoe ze zijn en we koppelen daar een oordeel aan. Als we iemand ontmoeten, bedenken we al gauw wat voor soort iemand het zal zijn. Maar met al die dingen zetten we eigenlijk genadeloos mensen aan de kant. We zeggen daarmee eigenlijk dat iemand minder is. Dat iemand niet goed genoeg is. En daartegen spreekt Jezus dus de woorden, oordeel niet. En het gaat er dus niet om dat je geen mening mag hebben over wat goed en fout is. Het gaat erom dat we de persoon niet afschrijven. Voor God zijn alle mensen gelijk. God ziet de persoon en niet in de eerste plaats de zonde. God toont zoveel liefde en trouw en is geduldig. Hij wacht zo lang mogelijk met zijn straf om iedereen een kans te geven om met zijn zonde te breken. En natuurlijk is het uiteindelijk aan God om te oordelen, niet aan de mens. Een tweede kant aan het woord oordelen, en tevens een tweede kant van onze sleuteltekst, is dat oordelen in verband kan staan met een vonnis, een eindoordeel. Wat kan leiden tot een eventuele veroordeling. Jezus richt zich in de tekst oordeel niet omdat u niet geoordeeld wordt op onze toekomst. Jezus legt uit dat wij geoordeeld zullen worden. En dat we dan geoordeeld zullen worden met het oordeel waarmee we zelf geoordeeld hebben. De maat waarmee wij hebben gemeten, de maat waarmee wij andere mensen hebben gemeten, die zal gebruikt worden door God om ons ook te meten. Denk daar maar eens over na. Als je daar eens over nadenkt, je bedenkt dat de maat die jij gebruikt om andere mensen te meten, dat die door God gebruikt wordt om jou ook te meten. Dan zou ik maar heel goed naar het advies van Jezus luisteren, want Jezus weet, schrijft hij deze tekst, oordeel niet, want Jezus weet dat je eens geoordeeld wordt en dat God diezelfde maat gebruikt. Dus dan zegt Jezus, oordeel niet, want dan zul je geoordeeld worden. Jezus richt zich in de tekst uit Matteüs voornamelijk op onszelf. Maar er is ook nog een ander aspect. De ander. Zoals we gezien hebben, ben je in de eerste plaats zelf aan de beurt. Je moet leren niet te oordelen. En vervolgens kom je erachter dat je zelf tekortkomingen hebt. En dat je daarvoor dus genade nodig hebt. Maar daarna mag je vanuit nederigheid die ander gaan helpen. Want Jezus zegt erover, als je die balk uit je eigen oog hebt verwijderd, dan zul je goed kunnen zien om ook die splinter bij de ander weg te halen. Dat is een andere uitgangspositie. Als je in de eerste plaats alsmaar die splinters bij de ander ziet en die eigen balk vergeet, dan ben je dus altijd maar aan het oordelen, altijd maar bezig met die ander. Als je nou eens lekker met jezelf begint. Als je eerst die balk verwijdert, beseft dat je genade nodig hebt. Beseft dat je niet mag oordelen. Beseft dat het eindoordeel aan God is. Dan word je daar nederig van. Dan kun je vanuit die nederigheid en van de liefde die je van God hebt gekregen, ook met liefde, naar die ander toe. Om die splinter heel voorzichtig te verwijderen. In plaats van alleen maar te benoemen. Dan kan het natuurlijk zijn, het gaat over een christen. Jezus spreekt tot een christen, nou ja, oordeel niet, omdat je niet geoordeeld wordt. Maar als je nou als ander christen zo iemand hebt die dat nog niet zo goed kan. Komt wel eens voor. Dan heb je een probleem, want dan kan het dus zijn dat jij door anderen geoordeeld wordt. Dat je merkt aan de manier waarop mensen met jou omgaan. Dat je merkt waarop mensen over jou spreken of rechtstreeks tot jou spreken. Dat ze je eigenlijk veroordelen. En dan mag je je gesterkt voelen door de manier waarop Paulus daarmee omging. Wel grappig, want Paulus die gaat er dus, dat staat in 1 Korinthe 4 vers 3, als volgt mee om. Maar het betekent voor mij zeer weinig dat ik door u beoordeeld word. Of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel mezelf ook niet. Want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter beoordeelt is de Heere. Dus als u voelt dat andere mensen u oordelen om iets, kijk dan naar Paulus. Paulus boeit het niet dat mensen hem oordelen. Want hij weet dat uiteindelijk het oordeel aan God is. Dus probeer niet, ga niet je best doen om onder een oordeel van mensen uit te komen. Maar ga lezen wat God erover zegt en hoe God jou beoordeelt. Deze boodschap van vanochtend klinkt misschien als een streng stukje onderwijs. Oordeel niet. Maar zie het als een sturing van de meester. Weet u nog dat ik in Amsterdam liep, vol boosheid, en dat God dan spreekt, Ruben, ik heb die mensen lief. Zonder niet, ik heb die mensen lief. Een kleine correctie van onze God. Zie deze boodschap ook vanochtend op die manier. Niet als een donderpreek, maar als een correctie van de meester. Ik heb bewust vanochtend ook niet al te veel voorbeelden gegeven waar je over zou kunnen oordelen. Want dat is namelijk zo divers. En dat loopt van grote dingen uiteen tot hele kleine dingen. En het zit soms ook in hele kleine dingeltjes dat je een oordeel hebt over mensen. En ik denk dat ieder voor zich wel kan bepalen waar hij of zij zijn best zou moeten doen om niet meer op die manieren te oordelen. Maar vergeet ook niet dat de boodschap van vanochtend ook een boodschap is van redding. Als je luistert naar Gods woord, hem gehoorzaam bent en die opdracht om niet te oordelen uitvoert, en als je in Jezus Christus gelooft en in hem blijft, dan word je niet veroordeeld. Dat is dus tevens een boodschap van hoop en redding. En daar wil ik het vanochtend bij laten. Neem het mee naar huis en denk er eens over. En laat je sturen door de meester, want hij weet de weg. Amen.
Dankjewel, Ruben. Het was kort, maar krachtig. We kunnen er weer heel, heel veel mee vooruit. Het is altijd goed om die opvoedkundige lessen weer eens een keer te herhalen. Ik vond het heel mooi. Ik stel voor dat we eindelijk nog een lied zingen. We zijn er vroeg en ik had net wel eindelijk wel een mooi lied. Ik weet niet of dat u het ook een mooi lied vindt, maar ik vond het wel een mooi lied. Moet ik even kijken. Oh ja. Want u bent machtig, koning en God. Zou de muziekgroep even naar voren willen komen? Muziek, ja, mijn vrouw graag, gitaar, Paul. De zanggroep, ja, ook graag. Het nummer heb ik ook hoor, voor jullie. Ja. Nummer 271. Ik heb ook nog één mededeling, een korte mededeling. Aanstaande woensdag is het, zoals wij eindelijk gewoon zijn, hebben we de tweede woensdag van de maand avondmaal. Maar dat hebben we deze komende week dus niet. Want Hans heeft gevraagd of hij het avondmaal komende zondag mag doen. Dus aanstaande woensdag hebben we gewoon een gebedsavond. En komende zondag vieren we met z'n allen avondmaal. Machtig God.
Nee,
want u bent machtig.
Dat was het.
Allebei machtig.
Dezelfde machtige God.
Toch?
Ja, zeker.